weet niet of dat bij jullie ook al gebeurd is, dat je als soms een gebedsverhoring uitblijft, dat je dan denkt van, wat schort er nu eigenlijk aan mijn gebed? Bid ik eigenlijk wel krachtig genoeg? Bid ik wel genoeg? En in het Lucas-evangelie staat hierover eigenlijk een heel prachtige gelijkenis. Namelijk in Lucas hoofdstuk 18 van vers 1 tot 8. Ik lees die even voor. Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. En hij zeide, er was in een stad een rechter die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in die stad die telkens tot hem kwam en zeide, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijd lang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf, al bekommer ik mij niet om God, en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen. Anders komt ze mij tenslotte nog in het gezicht slaan. En de Heere zeide, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkoren geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen, en laat hij hen wachten? Ik zeg u, dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde. Wel, heel vaak dacht ik, als er geen gebedsverhoring komt, misschien moet ik meer pleiten in mijn gebed, moet ik meer stemverheffing hebben en meer enthousiasme. En ik zag dat mensen inderdaad, bepaalde mensen, precies in een ander lichaam kropen als ze begonnen te bidden en hun stem verheffen, lange gebeden uitspraken en zo. En ik dacht, ik heb dat zelfs ook een klein beetje proberen na te bootsen, maar dat is me eigenlijk niet gelukt. En het heeft mij vooral doen denken toen ik de eerste keer een starstudie wilde geven, dat is ongeveer een jaar of 37, 38 jaar terug. En ik wilde hetzelfde doen als Richard Haverkamp. Misschien kennen sommigen hem wel. Nu, hij was degene die eigenlijk met de starstudies binnen de Evangelische Christengemeente in Vlaanderen heel wat gemeenten heeft opgericht dankzij die starstudies. En ik vond dat eigenlijk wel een heel goed systeem. Het is trouwens een systeem dat ik nog altijd gebruik binnen de gevangenis. Maar ik mocht dus eventjes Richard depaneren. En ik weet nog goed, dat was in Hembrugge. En vooraf had hij mij nog een keer gecontacteerd. Ik moest nog een keer bij hem gaan. En hij zei, Ivan, zorg vooral dat het enthousiast is. Wel, ik durf je zeggen, beste mensen, ik heb heel de ruimte gezien. Heel de ruimte. Ik sprong van de ene naar de andere kant. Met stemverheffing, met zwaaien van mijn handen. En ik dacht, als dat niet enthousiast is, dan weet ik het niet meer. Wel, later mocht ik nog eventjes bij Richard gaan voor een evaluatie. En ik zei, ja, wat vonden de mensen daarvan? Ze zei, ja, ze vond het eigenlijk wel goed voor de eerste keer, zei hij. Maar de volgende keer toch een beetje enthousiaster. Dus bij mij is het duidelijk geworden dat ik niet hetzelfde temperament heb van Richard en dat het ook geen zin heeft om na te bootsen. Nee, het is zo belangrijk om je eigen zelf te blijven, ook als je bidt. Niet alleen als je preekt, maar ook als je bidt. En wij moeten dus niet een andere rol precies opnemen als we dan gaan preken of ook praten tegen God. Want uiteindelijk staat er in de Bijbel een heel andere uitleg als we een klein beetje verder gaan naar Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Daar lees ik het volgende. Romeinen hoofdstuk 8 en ik lees vanaf vers 26 tot 34. Daar staat er, en evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want we weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoon, opdat hij de eerste geboren zou zijn onder vele broeders. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? En wie zal uitverkorene God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorven, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. En zo verder. Dus je ziet, er zijn hier twee pleiters, en dat is namelijk God de Zoon en God de Heilige Geest. Die pleiten voor ons. En er staat zelfs in deze tekst dat we niet kunnen bidden naar behoren. Dus zelfs al denk je van jezelf, ik ben eigenlijk wel een goede bidden, een goede pleiter, zelfs, ja, dan zegt God zelf, nee jong, je kent er niks van. Al die gebeden moeten door de Geest gesorteerd worden en op de juiste manier overgebracht worden aan de Vader. Dus evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, staat er, want we weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Zie je, hier staat het nog een keer. En dus de vraag is, is vooral van, ja, hoe moet je dan nu precies bidden? Wel, nog een keer, je bidt zoals je bent. Dus die intonatie in je stem hoeft echt niet. Als we terugkeren naar Lucas hoofdstuk 18, dan staat er, en die vrouw zeide. Er is wel later wat sprake van roepen, dag en nacht roepen, maar het gaat hier in de eerste plaats over de verwachting op een antwoord. Dag en nacht bleven zij doordoen, totdat ze antwoord kregen. Wel, de vraag is natuurlijk van, ja, hoe lang moet je voor iets bidden? Wel, heel simpel, totdat God antwoord geeft. Dat is wat er bedoeld wordt met bidden in geloof, volharden in gebed. Bidden in geloof wil zeggen dat je dus wacht totdat, of doordoet, totdat je een antwoord krijgt van God. Nu, als ik na een bidstond zou vragen aan jou van, zeg een keer, waarvoor heb je allemaal gebeden en je weet het niet meer. Ja, sorry, hoe kun je dan volharden in gebed als je niet eens meer weet waarvoor dat je gebeden hebt? En daarom is het zo belangrijk dat we inderdaad uitzien naar een antwoord op ons gebed. Kijk naar mensen zoals Nehemia. Als we gaan naar Nehemia hoofdstuk 1, vers 1 tot 11, dan merk je daar dat Nehemia een heel gebed naar voren brengt. En dan een beetje later krijg je ook de gebedsverhoring. Laat ons eventjes gaan naar Nehemia hoofdstuk 1, van vers 1 tot 11. Van Hakalia, in de maand Kislev, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, kwam tot mij Hanani, een van mijn broeders, met enige mannen uit Juda. En ik vroeg hen naar de Joden, de ontkomen die uit de gevangenschap waren overgebleven, en ook naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij, de overgebleven die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad. En de muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef vrouw dagenlang. Ook vaste en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels en zeide, ach, Heere God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid gestand doet, jegens hen die u liefhebben en uw geboden onderhouden, laat toch uw oor opmerkzaam zijn en uw ogen geopend om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot u opzend. En ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten, die wij tegen u bedreven hebben. Ook ik en mijn familie, we hebben gezondigd. Zwaar hebben wij tegen u misdreven. Wij hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen die hij aan uw knecht Mozes geboden had. Toch gedenk aan het woord dat hij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt. Pleeg hij trouwbreuk, dan zal ik u onder de volken verstrooien. Maar bekeert hij u tot mij en onderhoudt hij naarstig mijn geboden, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verhaderen en hen brengen naar de plaats die ik verkoren heb, om daar mijn naam te doen wonen. Ze zijn toch uw knechten en uw volk dat hij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Ach, Heere, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vrezen van uw naam, en doe uw knecht hierin slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. En dan een klein beetje verder in hoofdstuk 2, vers 6 tot 8, daar zie je meteen ook het antwoord op zijn gebed. Ik lees het ook even voor. De koning zei tot mij, terwijl zijn gemalin naast hem zat, en hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult hij terugkeren? En de koning stemde erin toe mij te zenden en ik gaf hem een bepaalde tijd op. En ik zei tot de koning, indien het de koning goeddunkt, laat men mij brieven geven voor de landvoogden van het gebied over de rivier, dat ze mij laten doortrekken totdat ik in Juda kom. Ook een brief aan Asaf, de houtvester des konings, dat hij mij hout geven om de poorten van de burcht die bij de tempel behoort, van zolders te voorzien en voor de muur van de stad en voor het huis waar ik mijn intrek zal nemen. En de koning gaf ze mij, daar de goede hand van mijn God over mij was. Voilà. Dus hier zie je meteen ook heel concreet het antwoord op zijn gebed. Ik moet altijd een beetje denken aan gebed, al toen ik eens een jongetje zag en het belde aan de voordeur. En er zat het in midden die deur een brievenbus, waardoor hij kon kijken. En hij deed het deksel al van die brievenbus omhoog om te zien of zijn moeder of vader al naar de deur toe kwamen terwijl dat hij op de bel drukte. Wel, dat is eigenlijk een beetje het gebed wat de Heer van ons verlangt. Hè. Niet alleen dat we het vragen of dat we aanbellen, maar ook dat we echt wel wachten op een antwoord. Dat is wat er bedoeld wordt met volharding in gebed. Hè. Dat is geloof. Het doet me ook een beetje denken aan toen onze kinderen nog heel klein waren. Hè. Dan kwam er rond de periode van Sint-Niklaas, kwam er allemaal zo van die catalogische toe. En zij maakten met kruisjes duidelijk wat ze allemaal wilden op die catalogus. Dat is een van de redenen waarom dat we het allemaal grap gezegd hebben wie de Sint juist was. Hè. Maar het typeerde hen wel een beetje. Zij verwachten echt hetgeen wat wij aanduiden op de catalogus waar we aan dat ook kregen. Dus ik schrijf ook heel wat dingen op een lijst om echt ook vreugde te beleven aan gebedsverhoringen. En dat is wat wij soms missen in ons leven. Hè. De vraag is ook natuurlijk van, hoeveel moet ik bidden voor iets? Nu, volharden in gebed wil niet zeggen dat je 100 keer hetzelfde moet vragen. Hè? Maar wel, het gaat over de verwachting. Hè? Verwacht ik nog altijd een antwoord? En wij moeten echt uitzien naar meer antwoorden op ons gebed. Dat is bidden in geloof. Dat is bidden in volharding. Wanneer kan je nu spreken van een antwoord? Wel, sommige mensen zeggen, God antwoordt altijd op gebed en ik moet zeggen, ze hebben een heel groot gelijk. Ik geloof dat ook. Maar natuurlijk, er zijn wel twee opmerkingen die hier. Ten eerste, het antwoord is niet altijd wat wij willen. Om een voorbeeld te geven, toen wij nog in Kortrijk woonden, hebben wij 2 jaar met operatie mobilisatie gewerkt. En zij hadden toen vooral als opdracht operatie mobilisatie om onder studenten te werken. Ze waren zo'n beetje de voorloper van de ichtusbeweging. En dus op een bepaald moment, dus toen wij huwden, zochten wij eigenlijk een plaats rond Kortrijk, Mark of zoiets. Hè. Dus, maar wij hadden absoluut geen hoesting om midden in de stad te gaan wonen. En we hadden ook gezegd van kijk, tegen OM voorlopig gaan wij dus moeten stoppen met operatie mobilisatie. Maar ze zeiden, oh, wij zouden graag nog een team in jullie huis krijgen. Hè. We zeggen, amai, dat zal alleszins wel niet lukken, want wij gaan echt niet in Kortrijk een huis zoeken. En zij zeiden, wij gaan bidden voor jullie dat je geen huis vindt in Kortrijk. Wel in Kortrijk, dat je dus geen huis vindt rond Kortrijk. Dus we gaan ons best doen om te zorgen dat dat huis ook groot genoeg is, zodanig dat we met een team daarin kunnen wonen voor een paar jaar. Nu, wij moesten daar, mijn vrouw en ik, we moesten daar een beetje om lachen. En we zeiden, ja, bidden jullie maar. Hè. Wij bidden voor een huis hier in de omstreken, hè, rond Kortrijk. Wel, ik moet u zeggen, wij hebben dus geen huis gevonden. We hebben gezocht, we hebben geen huis gevonden rond Kortrijk. Zodanig dat onze trouwdatum naderde. En wij dachten, ja, we gaan moeten iets anders doen. Hè. En dus we zijn in het centrum van Kortrijk gaan zoeken. En we hebben inderdaad een huis gevonden. Ik spreek over ja, meer dan 30 jaar terug, 37 jaar terug. Hè. En wij vonden dus geen huis rond Kortrijk, maar wel in Kortrijk. En een groot huis, een herenhuis, voor €125 per maand. Groot genoeg, zodanig dat we dus nog 3 extra kamers hadden, waar dat ze dus een leefruimte hadden. En ook nog een slaapkamer voor de meisjes en voor de jongens. En dus OM is dus 2 jaar kunnen wonen in ons huis en wij hebben dus ook 2 jaar meegewerkt met OM. Dus je ziet, het antwoord is, voor ons was dit niet het antwoord wat wij zochten, hè? Voor hen wel, hè? Dus, maar in ieder geval, het is dus niet altijd het antwoord wat wij willen. Om misschien een keer een negatiever voorbeeld te geven ook, wij hebben dus ons vijfde kleinkind, is doodgeboren, hè? En er is ook vooraf nog gebed geweest dat dat kindje toch levend zou komen en die moeder is dus niet gebeurd. Waarom niet? Ik heb daar geen uitleg voor. Hè. Maar ik weet wel dat we dat kindje straks gaan weerzien in de hemel. Maar ik kan dus nu niet zeggen wat de reden is waarom dat kindje gestorven is. Ze hebben het ook onderzocht, er waren geen specifieke elementen aan te geven. Dus ik heb daar echt geen antwoord op. Een tweede zaak is dus niet alleen, het is niet altijd het antwoord wat we niet willen, maar het is soms ook niet het tijdstip, is soms heel wat anders. Hè. Er staat hier in de tekst, als we teruggaan naar Lucas hoofdstuk 18, dan is er sprake van spoedig. Hè. Er staat spoedig. Maar ja, wat is spoedig? Als je gaat naar Lucas hoofdstuk 18 terug. Dan staat er inderdaad in hoofdstuk 18, vers 8: Ik zeg u dat hij een spoedig recht zal verschaffen. Ja, wat is spoedig? Hè? Wat is spoedig? Als je weet, voor in de herziene statenvertaling staat er in vers 7, dat is misschien een klein beetje duidelijker, dan staat er het volgende: Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkoren die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Misschien is dat een betere vertaling. Hè? Want bijvoorbeeld als we gaan naar Openbaring hoofdstuk 22, daar heb je hetzelfde item, Openbaring hoofdstuk 22. Daar staat er in vers 6 tot 7: En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Heere, de God van de geesten der profeten, heeft zijn zegel, zijn engel gezonden, om zijn krachten te tonen, hetgeen weldra geschieden moet. En zie, ik kom spoedig, zal hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. Ondertussen zijn we al meer dan 2000 jaar later en nog altijd staat er ook spoedig. Hè. Je moet weten, wij hebben een eeuwigheids. God heeft een eeuwigheidsdimensie die wij niet goed begrijpen. Hè. Want hij zegt ook van 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Dus tijd is iets heel anders. Als wij bedoelen spoedig, dan zeggen wij direct. Morgen, hè? Vandaag moet het er zijn. Maar in het geval van Gods woord kan dat soms wel een hele tijd duren. Ik moet denken aan een vrouw die bad voor 3 familieleden. En de eerste persoon die werd na 5 jaar al christen. De tweede persoon werd christen op haar begrafenis. En de derde persoon die werd pas christen 20 jaar nadat ze gestorven was. Is haar gebed verhoord, ja of nee? Ja, het is duidelijk verhoord. Hè? Maar zij zal dus niet die dimensie geweten hebben, of een buitenstaander kan zeggen: Ja, maar ja, ze heeft dan niet geweten dat haar gebed verhoord is. Nu, ze zal het straks wel zien. Hè? Als ook die mensen sterven, gaan ze ook bij haar zijn. Dus ze heeft wel degelijk antwoord gekregen. Dus laat ons een beetje gaan bidden vanuit dit besef. Dat is heel belangrijk. En tot slot wil ik nog eventjes teruggaan naar Lucas 18, waar dat er op het einde staat: Doch als de zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde. Ik ga het iets anders vertalen: Zal hij dan mensen vinden die volharden in gebed, die wachten op antwoord op hun gebed? Zal hij die mensen nog vinden? Dus mag ik u alstublieft stimuleren om zeker in deze tijd van corona weer echt ook te overdenken van: Er is altijd antwoord op gebed. Hè. Soms moeten we een beetje geduld hebben, maar er is zeker altijd antwoord. Maar laat ons bidden met een verwachting. Met een verwachting dat we dat antwoord gaan krijgen, dat we uitzien naar een gebedsverhoring.
On the Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor u troon. Wij komen en verhogen uw naam, u geeft ons genade. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, zijn wij hier gekomen, roepen we uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente. De wereld ziet hem, God maakt vrij, God maakt vrij, in die oog leven wij. In de naam van de Vader, in de naam van de lied, Heer, onze dank weer klinkt, engelen buigen neer, uw gemeente zingt, en u draagt ons hoog op uw vleugels neer. Heel de wereld ziet hem, God maakt vrij, God maakt vrij.
Ik wil eindigen met het voorlezen van een gebed voor ons als gemeente. Het is geschreven door Jozef de Kezel. Heere God, het is het geheim van uw liefde en het verlangen van uw hart om bij ons te zijn en het leven met ons te delen. In Jezus, uw veelgeliefde, zijt gij een van de onzen geworden, weerloos en kwetsbaar als een mensenkind. Hem herkennen wij als uw zoon, onherroepelijk teken van uw menslievendheid. Rondom hem verzamelt gij ons, altijd weer opnieuw als uw volk, uw kerk. Zie om naar uw kerk, geef haar moed en geloof genoeg om op uw woord te vertrouwen en uit uw liefde te leven, zodat ze iets betekenen kan voor de mensen, niet heersend, maar dienend, niet opdringerig, maar overtuigend, niet in haar recht, maar op haar plaats. Geef dat zij, weerloos en kwetsbaar, teken mag zijn van hoop en bevrijding voor alle mensen. Amen. Gezegende week.